Luisteraar, u luistert nu naar de zoete lenteklanken van Amsterdam. Dit is Culti Culti, de queer radiopodcast van MVS. Met vandaag een persoonlijke column over artificiële intelligentie versus traditionele orakels, waaronder The Queer Tarot. Mark Hesselink zal aan het eind van het uur in zijn rubriek Cultipedia een fijn eerbetoon doen aan zangeres en trans-icoon Jackie Shane. Maar nu eerst een uitgebreide ontmoeting met Antoine van den Berg van Vrolijk.nu, boordevol boeken en filmtips. Vrolijke voorjaarstips. Hallo Antoine.
Hallo Robert.
Je bent alweer 8 jaar eigenaar van Vrolijk Boeken en Films. De online voortzetting van de ooit fysieke winkel. Hoe is het ondertussen met Vrolijk?
Nou, het gaat best goed met Vrolijk. In ieder geval heel stabiel. Mm-hmm. Er zijn mindere periodes geweest en betere. Wat ik geloof ik vorige keer al vertelde, dat het tijdens corona heel goed ging. Dat iedereen toen min of meer opgesloten zat. En behoefte had aan literatuur en films. Ik zie wel de markt een beetje verschuiven. De accenten. Wat minder nadruk op nieuwe titels. En steeds meer op tweedehands.
Oh.
Ik krijg veel tweedehands aangeboden. Vaak door oude Vrolijk klanten die hun huis opruimen en er vanaf willen.
Echt met die boekenkast.
Ja, precies. En er zitten vaak hele mooie titels tussen. Veel Nederlands literatuur uit de jaren 80 en 90. Die als nieuw helemaal niet meer verkrijgbaar zijn. We hebben nog steeds een groot publiek vereist, dus als tweedehands kan ik het dan nog prima verkopen. Dat geldt eigenlijk ook voor dvd's. Er wordt helaas ook steeds minder op dvd uitgegeven. Dus dan richt ik me meer op de importmarkt, vooral vanuit Duitsland. En ook weer op tweedehands exemplaren, die ik dan zo mooi aan de man en een vrouw kan brengen.
En aan de non-binaire medemens.
Ook inderdaad. Ja.
En zijn dat dan vooral klassiekers?
Deels wel, ja, er komt van alles voorbij. Sommige films, daar merk ik wel dat de markt verzadigd is. Met Brokeback Mountain of Single Man of zo. Die heeft iedereen inmiddels wel gezien. Maar wat minder bekende films, die doen het nog best wel goed, ja. Er zijn blijkbaar toch ook gelukkig nog veel mensen die echt een dvd willen kopen. Ook vaak als verzamelaars, hè, die het echt in hun kast willen hebben staan. En het niet alleen maar willen streamen.
Bovendien, en streams verdwijnen vaak ook. Dat je denkt, ja, dat kan ik het altijd weer opnieuw terugzien. En dan is het van het platform ineens verdwenen.
Ja, precies.
En met het is een altijd DVD, dan heb je het nog.
Ja, en in deze niche-markt, gay en lesbien, zijn heel veel films überhaupt niet te streamen. Dan zijn ze nergens verkrijgbaar. Dus dan is een DVD wel nog steeds een uitkomst.
Wat motiveert jou om door te gaan met de online Vrolijk?
Nou, deels vanuit een idealisme dat die winkel al zo lang bestaat onder de naam Vrolijk. Dat ik die graag blijf voortzetten.
Sinds 84?
Ja, in 1984 zijn ze ooit begonnen in de Voetboogstraat in Amsterdam. En daarna naar de Paleisstraat. Maar ik vind het belangrijk dat er een plek is waar je kunt zien waar heel veel LGBT-verhalen op één plek te vinden zijn. En dat mensen daar kennis van kunnen nemen en een breed scala aan literatuur hebben en zich ook een brede mening kunnen vormen. Mm-hmm. Juist in deze tijd lijkt me dat erg belangrijk. Dus ter lering en de vermaak stond ooit op mijn website, geloof ik.
Kun je er eigenlijk van leven, van Vrolijk?
Nee, ik kan er op dit moment niet van leven. Dat kon wel in de coronaperiode, maar daarna niet meer. Daarom ben ik ook docent ernaast. Geef ik Latijn en Grieks voornamelijk aan volwassenen. Mm-hmm. En dus ik vind het een hele leuke combinatie, juist die afwisseling. En daarom wil ik ook zeker doorgaan met Vrolijk.
Ja, je gaat ons zo een aantal voorjaarstips geven. Hoe ervaar jij zelf de jaargetijden?
Nou, als je naar vandaag kijkt, het is een hele mooie dag geweest. Voor het eerst zonder winterjas naar buiten. En dan proef ik wel een beetje de lente inderdaad. Ik ben een paar dagen met vakantie geweest in Nederland. En bij dit mooie weer kun je ook heerlijk fietsen natuurlijk.
Nou, is het ook, als dit wordt uitgezonden, Boekenweek. Het thema daarvan is mijn generatie. Tot welke generatie reken jij jezelf eigenlijk?
Ik geloof dat het de patatgeneratie heet. Hè?
Oh.
Generatie niks of zo werd dan vroeger door mijn docent op school gezegd. Een generatie misschien, zoals ik jou dacht ik eerder hoorde zeggen, die misschien overgeslagen wordt.
Dat,
De grote generatie voor ons van de babyboomers, daar draaide het allemaal om en die hadden de macht en die hadden de grote omwentelingen teweeggebracht. En wij zouden dan maar de generatie zijn die er achteraan hobbelde en van wie het bedje al gespreid was. En de jongere generatie van nu, die moeten zichzelf uitvinden en een nieuwe route zien te vinden. En op het roze vlak, mijn generatie, voelt voor mij wel als een generatie die heel erg voorzichtig moest zijn. Omdat AIDS toen wel al heel duidelijk bekend was. Maar nog absoluut geen remedie of medicijnen voor waren. Een generatie die opgegroeid is met die angst en onzekerheid van wat moeten we hiermee en hoe gaat dit verder?
Hoe oud ben je nu?
54.
Is er ook een schrijver die jou geholpen heeft om jezelf te leren vinden middels literatuur?
Dan denk ik toch in de eerste plaats aan Gerard Reve, dus een van de grootste namen wat mij betreft.
En lees je die tegenwoordig ook nog wel eens?
Ja hoor, ik neem nog wel regelmatig het verzameld werk ter hand. En daarnaast heb ik veel brievenboeken van hem. Hij heeft zoveel correspondentie. Ook in die brievenboeken komt heel goed naar voren wat voor persoon hij was en met zijn niet aflatende humor en scherpe opmerkingen.
Dan gaan we nu een paar tips behandelen. Stel je voor, een mooie lentedag, je zit op een bankje in het park, de narcissen en blauwe druifjes bloeien weer en je slaat daarbij een boek open. Wat zou je dan voor dat moment aanbevelen? Je hebt er hier een eerste boek bijgepakt.
Ja, dat is een boek van Eric Shakur met de titel Wat ik van je weet. Een van de mooiste boeken die ik afgelopen jaar heb gelezen. Dit zou iedereen moeten lezen, vind ik. Heel mooie stijl, heel mooi verhaal. Op een bijzondere manier vormgegeven. De meeste boeken zijn natuurlijk ofwel in de derde persoon enkelvoud of juist in de eerste. Hij, zij of ik. Mm-hmm. En dit boek is 2/3 deel in de jij-vorm geschreven. Het gaat steeds over een jij-persoon die dus duidelijk de hoofdpersoon blijkt te zijn. Maar je vraagt je al meteen af wie is dan nou eigenlijk de ik tegen wie hij het heeft. Dat wordt pas tegen het eind van het boek duidelijk. En ook de verhouding tussen die ik en jij.
Mm-hmm.
Het speelt zich af in Cairo in Egypte. Voor een jonge arts uit een welgestelde familie die de praktijk van zijn vader overneemt. Maar die verliefd wordt op een jongen uit een achterstandswijk in Cairo. En dat roept natuurlijk enorme problemen op. Zorgt voor een groot dilemma van wat hij nu moet doen. En zijn familieidealen volgen van wat van hem verwacht wordt. Of achter de liefde aan. Uiteindelijk loopt dat dan allemaal heel erg spaak. Maar het wordt op een hele mooie, liefdevolle manier beschreven. Er zit zowel heel veel spanning in als heel veel warmte en genegenheid die eruit spreekt. En menslievendheid.
Wat heeft op jou de meeste indruk gemaakt?
Het meeste denk ik die spagaat waarin hij zit. Wat je ook zou kiezen, alles is eigenlijk fout. Terwijl hij op dat moment het leven leidt dat iedereen van hem verwacht. En hij heel succesvol is. En ook gratis medisch advies geeft aan mensen in die achterstandswijken. Je denkt, nou hij heeft het gek helemaal gemaakt. Maar uiteindelijk wordt hij toch verketterd. Puur vanwege het feit dat men erachter komt dat hij omgang heeft met die jongen. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een dubbele zonde. Het gaat om twee mannen en het is ook nog iemand die ver beneden zijn sociale status zich bevindt. En uiteindelijk wordt hij dan min of meer verbannen. Zijn moeder en zijn vrouw willen dan dat hij verdwijnt uit hun leven. Maar na zoveel jaar komt hij weer terug in Cairo. En dan komt dat tot een hele mooie en ook heel spannende climax.
Kun je een stukje voorlezen?
Ja, dat wilde ik al voorstellen inderdaad.
Nou, fijn.
Ik had iets uitgezocht ergens halverwege het boek waarin hij gaat vertrekken vanwege alle commotie die er ontstaan is. En dan schrijft hij, zo gaat het in het leven. Met één en dezelfde handeling kunnen we van moed jegens onszelf getuigen en van een immense lafheid jegens onze naast. Je vertrok zoals iemand voor lange tijd vertrekt, met achterlating van een taal die zal stilvallen en een koosnaam die niemand ooit nog in de mond zal nemen. Je probeerde niet bovenmatig veel belang te hechten aan wat de verzameling details moest blijven. Een deur die je achter je dicht trekt zonder te weten of je hem ooit nog zult openen. Een gerecht waarvan je niet weet of het daarginds te krijgen is. Een uiteraard incomplete lijst van mensen die je niet hebt ingelicht over je vertrek. Je begon een paar foto's te verzamelen, in de hoop er ooit met meer geluk dan schaamte naar te kunnen kijken. Eén waarop jij tussen je ouders staat, uit de tijd dat het leven zwijgt over de tegenslagen die het in petto heeft. Je zei je moeder gedag. Die reageerde met een hoofdbeweging die van alles kon betekenen. Mijn zoon, wanneer zie ik je weer? Of kijk nou wat door je koppigheid heeft geleid. Of bijvoorbeeld, heb je eigenlijk wel afgevraagd wat er van ons moet worden zonder jou? Of misschien wel niets van dat alles? Of waarom niet al die opties tegelijkertijd? Tip 2 is het boek Sodomiet van een Braziliaanse auteur.
Alexander
Vidal Porto. En hij is de Braziliaanse consul in Nederland. En woont in Amsterdam. Schrijft korte verhalen en romans. Een bekende auteur in Brazilië. Extra bijzonder dat iemand met zo'n positie zo'n toch expliciet boek schrijft als Sodomiet. De titel dekt de lading, want het gaat ook over wat ze in de 17e eeuw sodomie noemde.
Strafbaar.
Strafbaar, ja zeker. Het speelt rond 1660, 1670 in Lissabon. Een man wordt verdacht van seksuele handelingen met een andere man. Dan komt hij eerst bij de civiele rechter en die vindt meteen dat het een kwestie is voor de katholieke kerk, voor de inquisitie.
Oh.
En dan moet hij daar naartoe en die denken voldoende bewijzen te hebben om schuldig te verklaren. En hij wordt dan verbannen naar de kolonie destijds, hè, van Portugal naar Brazilië. En daar moet hij gaan werken om zijn schuld in te lossen. Maar wat je misschien niet verwacht, hij kan daar een redelijk vrij leven leiden. Eigenlijk vrijer dan in Portugal. Dat doet hij dan ook. Hij krijgt wel een relatie met een vrouw. En doet wat van hem verwacht wordt qua werk. Een heel betrouwbaar persoon wordt hij afgeschilderd. Dus hè, ze denken hij gaat weer het goede pad op. Maar hij valt dan voor de tweede keer in de, zoals hij in het boek noemt, de onsprekelijke zonde van sodomie.
En dan wordt hij op, crimen nefandum?
Het crimen nefandum in het Latijn, ja. En dan moet hij dus terug naar Portugal. En ook de toestand op die schepen wordt beschreven, hoe verschrikkelijk dat was bij de overtocht. Hij wisselt heel goed af in zijn taalgebruik om een mannelijk lid te beschrijven en sodomie en alles wat daarmee samenhangt, steeds weer andere termen. Dat werkt ook wel een beetje op de lachspieren. En dan gaat hij in één moeite gewoon door naar de inquisitie en alle katholieke termen die daarmee samenhangen.
En is het erotisch of is het eerder lachwekkend dan?
Ja, een beetje tragicomisch zou ik dan eerder zeggen, ja. Het zijn natuurlijk verschrikkelijke straffen die erop staan, maar op een of andere manier weet hij wel overal tussendoor te fietsen, zodat hij wel het leven kan leiden waarvan hij zelf denkt dat hij niet anders kan.
Zou je hem een held willen noemen?
Ja, ergens wel. Je moet het natuurlijk ook in die tijd plaatsen. Misschien eerst een soort anti-held. Maar in die zin ook een held dat hij uiteindelijk zijn eigen weg kiest. En het heeft ook een heel bijzondere twist aan het eind. Bijna ongeloofwaardig positief einde.
Oh, kun je een sappig fragment voorlezen?
Ja, dan begin ik hier. Gehuld in de nacht en de bolle katoen vroeg Luis Delgado aan die Duarte om zijn natuur aan te raken. Vervolgens om eraan te zuigen. Toen de zwarte man klaar was met wat hem was opgedragen, gebood Duarte zich op zijn buik te draaien. En nadat hij wederom gedaan had wat er van hem gevraagd werd, wierp Delgado zich op handen en voeten over zijn rug. En met zijn ondeugdelijke viriele lid penetreerde hij zijn fundament. En in hem volbracht hij zijn daad, waarbij hij de slaaf van achteren gebruikte zoals een vrouw van voren wordt gebruikt. Door het vertrouwen dat hij gewonnen had bij die slaaf Duarte, kwam hij te weten dat de kok Jeronimo Soares koppelarij bedreef, zodat mannen hun ketterse deviaties konden plegen, en waarvoor hij zijn huis aan de Rua dos Cavaleros in Yaparatuba tegen betaling beschikbaar stelde om de stille zonde te kunnen consumeren. En in die zwijnenstal der zonde betaalde hij om zijn hand in broeksplitten te steken en andere jongelingen te kussen. En in diezelfde straat had hij Duarte's meester, tevens zoon van Sodom, een keer of drie of vier afgetrokken en ging vervolgens bij hem achterom. In Yaparatuba, beschermd door de lemen muren van het huis van de koppelaar, nadat hij iemand had verleid om met hem te gaan liggen en aandacht had geschonken aan zijn stredingen en redenen, copuleerde en sodemieterde hij uiteindelijk met de Indiaan Jacinto, die inmiddels is heengegaan, net als met de visser Francisco Pacheco, met de jonge mesties genaamd Domingos Becino, enzovoort, enzovoort, waarbij hij die daden steeds herhaalde wanneer de wellustigheid zijn gedachten overnam. Hekserij, protestantisme, bigamie, ketterij, Lutherse zonde, niets was erger en was geen grotere belediging van de schepping dan sodomie. Tip 3 is het prachtige boek 50 jaar Margreet Dolman.
Yes!
Met de prachtige ondertitel vind ik Hoogtepunten uit een grensverkennend leven.
Niet grensoverschrijdend?
Nee, precies, maar grensverkennend. Hè? Dat is typisch iets wat het alter ego van Paulane Margreet Dolman, denk ik, al 50 jaar doet. Op een hele zachte, maar doortastende manier grenzen verkennen, zonder daar overheen te gaan.
Ja, je bent zelf ook een liefhebber van Paul Hane en Margreet Dolman. Hoe lang ken jij Dolman eigenlijk?
Ja, hoe lang ken ik Dolman? Ik denk ergens ook in de eind jaren 90 dat ik voor het eerst naar Amsterdam ging, naar het Betty Asfalt complex, om naar Margreet te gaan en Dominee Grimdaad.
In de wintervoorstelling? Of?
Ja, ik ga nu bijna elk jaar naar de wintervoorstelling. Of dat toen al zo was, weet ik niet meer zeker. Het kan ook zijn dat het een aflevering was waarin zij iemand interviewde in het raam.
Met de tram met de vingercamera.
Ja.
Maar je zag haar dus voor het eerst op tv.
Ja, ik zag haar voor het eerst op tv, ja. Maar niet veel later ook in het echt in Amsterdam. En dit is een heel mooi boek. Een prachtige bloemlezing van die 50 jaar. Met gedichten en verhalen en mooi geïllustreerd.
Foto's en krabbeltjes erbij en gedichten.
Interviews. Mochten er mensen zijn die Margreet Dolman nog niet kennen, dan is dit meteen een prachtig inleidend werk ook.
Mm-hmm.
En voor alle liefhebbers een must-have en een prachtig cadeauboek ook natuurlijk.
Ja. Yeah.
Zo mooi op de achterkant staat, ik word er verlegen van, Margreet.
Wie zegt dat?
Onbekend, ja.
Oh.
Ja, ik denk een willekeurige fan.
Ja. Wat betekent Dolman voor jou?
Dolman is voor mij echt een belangrijke persoon geweest en nog steeds eigenlijk. Iemand van, die belangrijk was voor mijn generatie. In een tijd dat homoseksualiteit vooral ook of vaak geassocieerd wordt met AIDS en negativiteit. Dolman echt iemand die heel veel positiviteit uitstraalt. En dat voelde je ook echt als je naar een van de shows was geweest. Dat je weer vrolijk en vol warmte naar huis gaat. En ik vind het super knap dat ze al zo lang, dus 50 jaar nu, Margreet is.
Ja.
Een vaste waarde in het leven van heel veel mensen en vooral van veel homo's, denk ik.
En wel eens Paul gesproken of ontmoet in jouw hoedanigheid als boekverkoper?
Ja, bij Vrolijk kwam hij wel eens langs. En,
een steenworp afstand van het Betty Asfalt complex, ja. Zogezegd. Bijna buren.
Ja, eigenlijk letterlijk om de hoek.
Ja.
De oude Vrolijk aan de Paleisstraat. Daar kwam hij wel eens langs, ook met nieuwe boeken of tijdschriften Mens en Gevoelens. En als dat dan niet al te prominent in de etalage lag, dan zei hij, zullen we het wat meer daar en daar leggen, dat het wat beter opvalt. En dat deed ik dan natuurlijk, want ik durfde hem niet tegen te spreken. En laatst ging ik naar een voorstelling, de wintervoorstelling in januari, en ging met een vriendin van tevoren nog wat eten in het restaurant tegenover het Betty Asfalt.
En nu theater De Richel geheten.
De Richel, ja, niet de Richel.
Ik vind het leuk om De Richel te zeggen.
De Richel, ja.
Je was aan het eten.
Ja, die vriendin was op mij te wachten. Ik kwam binnen en het restaurant was verder helemaal leeg. Alleen Paulane en Dami van Geest zaten daar te eten. Voorafgaand aan de voorstelling.
Of wat aten ze dan?
En ze zaten aan de ravioli. En toen zij weg waren, vertrouwde de eigenaar ons toe dat ze die altijd daar komen eten voor hun voorstelling. Dus het was wel heel leuk om hem even weer buiten het bed, die asfalt, of buiten de Richel in het echt te zien.
Ja.
En we wensten elkaar smakelijk eten en we zeiden natuurlijk dat we naar hun voorstelling zouden komen.
Met spekjes of wat dan ook, toch?
Met spekjes of zo, ja. Misschien was de ravioli wel met spekjes. Ja.
Wat is voor jou een hoogtepunt of een favoriete passage uit dit boek?
Nou, het zijn allemaal langere verhalen, maar ook heel veel mooie, kortere gedichten. Dus misschien vind je het leuk als je een gedicht voorleest dat me bijzonder trof. En ik denk veel te kennen van Margreet, maar dit kende ik nog helemaal niet. Het komt uit Amsterdam in je kontzak uit 1984.
Oh.
Het oprichtingsjaar van Vrolijk.
Ja.
En het heet Liever Alleen. Als ik wel eens in een nicht- of pottencafé sta, met een glas vol wodka en een half blokje ijs daarin, dan denk ik, wat een getijzem toch en wat een smeerlapperij. En waar zijn we toch al die tijd mee bezig? Datzelfde gevoel bekruipt mij ook in andere cafés, of in restaurants, of tijdens een treinreis van Amsterdam naar elders, of na een etentje met deze of gene. Een gevoel van zinloosheid en afschuw, maar vooral de vrees ergens bij te horen.
Ik heb ontzettend veel medegemaakt. Liefdes gekregen en verloren. Dierbaren gehaat en geëerd. Vaak de zijwegen bewandeld in plaats van de hoofdwegen. Idealen gedeeld en altijd volledig opengestaan. Steeds moest ik na verloop van tijd tot de conclusie komen. Ik hoor nergens bij. Voel me niet thuis. Ik loop door en draag mijn kruis. Ik ben weer vrij, maar ook alleen. Moet mijn eigen weg door dit leven heen. Ik hoor nergens bij, nee, ik voel me nooit thuis. Ik loop door en draag mijn kruis. Op school vormde ik een zware vriendschap met een ordinair meisje. We trokken altijd samen op, deden katten kwaad en vieze spelletjes. We hadden geen geheimen voor elkaar, en toch? Op een gegeven moment bleek zij weg te lopen met de Beatles. En ik hield van Sinatra. En ze spoog me uit en er viel een geweldige kloof. En ik dacht bij mijzelf. Ik hoor nergens bij. Voel me niet thuis. Ik loop door en draag mijn kruis. Ik ben weer vrij, maar ook alleen. Moet mijn eigen weg door dit leven heen. Ik hoor nergens bij, nee, ik voel me nooit thuis. Ik loop door en draag mijn kruis. Ik was bijna in het huwelijk getreden met een schat van een kerel. Hij rook lekker, danste goed en was stapeldol op mij. Wij waren het ideale stel. Maar toen zei hij dat als we één keer getrouwd waren, ik niet meer met een andere persoon mocht vrijen. Het werd me zwart voor ogen en hij zei dat andere vrouwen het ook niet deden. Het zweet brak me uit. Ik holde weg en dacht bij mezelf. Ik hoor nergens bij. Voel me niet thuis. Ik loop wel door en draag mijn kruis. Ik ben weer vrij, maar ook alleen. Moet mijn eigen weg door dit leven heen. Ik hoor nergens bij, nee, ik voel me nooit thuis. Ik loop door en draag mijn kruis. Ik draag mijn kruis.
Films, DVD-tips.
Ja, ik heb ook nog twee films uitgezocht. Een wat oudere en een wat meer recentere. Om met de oudere te beginnen, een film van François Ozon. Sowieso een fantastische filmmaker. En dit is een film die naar mijn idee een beetje in de vergetelheid aan het raken is. 10 jaar oud nu, 2016. En hij heet Frans, met TZ.
Frans.
Frans, ja. De naam zegt het al, het gaat om een Duitse Frans. Het speelt vlak na de Eerste Wereldoorlog, 1919. Bijzonder is ook dat de film in zwart-wit is. En alleen bij herinneringen van de hoofdpersoon wordt er geschakeld naar kleur. Mm-hmm. Naar een tijd dat alles ook meer kleur had in zijn leven. En de erfenis van de Eerste Wereldoorlog speelt heel duidelijk in deze film. De hoofdpersoon is Franstalig bedoel ik en een Fransman. En zijn tegenhanger was een Duitse soldaat die in de Eerste Wereldoorlog omgekomen is. En zowel hij als de ex-verloofde van die Frans rouwen nu. Dus heel belangrijk in deze film is het gemis en de verwerking van zijn dood, verwerking van de Eerste Wereldoorlog. En de relatie die nu gaat ontstaan tussen die man en die vrouw. Maar met de overleden persoon als middelpunt. De hoofdpersoon, die, daar begint de film ook mee, die bezoekt elke dag het graf van die overleden vriend. Mm-hmm. Het was zijn vriend voor de oorlog. En het feit van de Eerste Wereldoorlog maakt al dat zij tegenstanders werden. Dus die twee mensen moeten nu een nieuwe weg zien te vinden om met het gemis om te gaan. En dan ontstaan er weer nieuwe vibes, nieuwe effecten op hun beide levens. Het is een hele mooie, verstilde film. Poëtisch, zoals Ozo dat zo ontzettend goed kan, vind ik. Ik denk dat het meest bijgebleven is ook juist alle dingen die niet worden uitgesproken. En die Ozo in het midden laat. Dat je als kijker moet raden van wat is er nu eigenlijk aan de hand. En wat is de relatie van wie tot wie. Mm-hmm. Dat wordt pas stukje bij beetje duidelijk. Het is niet alleen maar ellende, het gaat ook over veerkracht die mensen kunnen hebben om met verschrikkelijke dingen te kunnen omgaan.
Welke vragen roept deze film op over queer identiteit en relaties?
Het roept natuurlijk vragen op van in hoeverre je daar open over kunt zijn. Want in 1919 was, of daarvoor, nog voor de Eerste Wereldoorlog, was het natuurlijk ook allemaal in het verborgene. Mm-hmm. En hier blijft het ook eigenlijk onuitgesproken, zoals zo vaak in het verleden. Maar het mooie vond ik ook dat het daar niet bij blijft, maar dat er ook een vrouwelijk personage komt, hè, de verloofde van die overleden soldaat. En dat er dan een heel mooie band ontstaat tussen die twee.
Er komt seit 2 dagen tot het graf van Frans.
En ze kannten Frans?
Ja.
Pensez à lui toujours.
Comment pourrais-je l'oublier?
Du bist jung und schön. Versäume diese Chance nicht. Mon fils est un garçon fragile. Il ne faut pas le tourmenter. Ce n'est pas moi qui tourmente votre fils, madame. C'est Franz.
En tot slot hebben we nog... Ik zie hem al liggen daar.
Ja, een veel recentere film uit 2023... Ik denk dat hij in 24 in de bioscoop is geweest. Een film die heel veel indruk op mij maakte en ook ontzettend goed geacteerd. En een prachtig verhaal. All of Us Strangers,
ja,
heet hij. Jij kent hem ook.
Ik denk een van de allerbeste films die ik in lange tijd heb gezien. En
mij
tot
ook.
Tranen geroerd en ik heb hem ook meerdere keren gezien.
Ja, met twee hele goede acteurs. En een verhaal dat je heel erg aan het denken zet. Het schuurt aan alle kanten en het is mooi, het is spannend, het is een soort spookverhaal. Een beetje donker verhaal. Hè? En heel erg liefdevol en ook heel erg droevig tegelijkertijd. En dat past allemaal en het klopt allemaal.
De hoofdpersoon wordt gespeeld door Andrew Scott.
Ja, en Paul Mescal is zijn tegenspeler. Dat is Adam in de film. Hij woont alleen in een flat. Dat is al een beetje spooky, want verder lijkt eigenlijk niemand anders te wonen in die flat. Het is allemaal heel leeg, behalve de buurman die op een gegeven moment bij hem aanklopt. En van de hoofdpersoon zijn zijn ouders overleden toen hij 12 was. Dat is een belangrijk gegeven dat terugkomt in de film. En hij gaat op een gegeven moment ook naar een huis toe, waarin hij zijn ouders weer ontmoet. En zijn ouders zijn precies zo oud eigenlijk als hij nu is, of ongeveer dezelfde leeftijd, omdat hij ze ziet zoals ze waren toen hij 12 was.
Ja, en toch ook behoorlijk weer, volgens mij 1984, of om en nabij die tijd.
Ja.
Toen vrolijk
in de jaren 80
werd opgericht. Ja.
Ja, en hij komt dan in die verbeelding van hemzelf, hè, komt hij uit de kast alsnog bij zijn ouders, omdat hij ook wil weten hoe zij daarop reageren. En je leeft er heel erg in mee en gaandeweg de film loopt die fictie en non-fictie helemaal door elkaar. En je weet niet, is het nou echt of is het alleen zijn verbeelding? En dan wordt het ook nog een heel spannend verhaal met een hele bijzondere twist aan het eind.
Hello.
Hi.
Saw you looking at me from the street. I'm assuming you're not with anyone. Never see you with anyone. Does your mom and dad?
Yeah. They died just before I was 12. I'm trying to write about them at the moment.
How's it going?
Strangely. Hi.
Hi.
Het is een hartverscheurend verhaal en toch heel mooi en heel warm. Dat je erbij kunt huilen en toch een warm gevoel overhoudt. Zo heb ik het ervaren tenminste.
Dank je wel.
Faith in modern times. Moedig voorwaarts. De beslommeringen van Robert Meijers.
In een tijd waarin we bestookt worden met allerlei vormen van artificiële intelligentie, van beloftes over gouden bergen tot doemscenario's van armoede en menselijke overbodigheid, verlang ik terug naar een simpelere basis. Hoewel ik handig gebruik maak van hulpmiddelen die de puntjes op de i kunnen zetten, knap ik af op de populaire chatbots. Niet alleen zijn ze ethisch dubieus door hun steun aan machtswellustelingen en de enorme hoeveelheid energie die ze opslurpen, ze zijn bovenal zieloos. Deze taalmodellen blinken vooral uit in het je naar de mond praten. Ze maken indruk met hun ogenschijnlijke eruditie, maar dit blijkt regelmatig pure bluf, gebakken lucht of ronduit onzin te zijn. Veel milieuvriendelijker en minder manipulatief dan deze moderne modellen van waanpraat zijn de originele orakels. Als eeuwige twijfelaar met een onverzadigbare behoefte aan antwoorden bieden ze me meer uitkomst dan welke verslavende digitale assistent ook. Mijn favoriet is de I Ching in de versie van de Stichting Akasha. Het werpen van de drie muntjes, terwijl ik inwendig plechtig mijn vraag herhaal, opent de deur naar mijn intuïtie. De antwoorden, ondoorgrondelijk en dubbelzinnig, wakkeren nieuwe inzichten aan. Door de schijnbare willekeur word ik me bewust van zaken die eerder nog verborgen bleven. De tarot is me wat weerbarstiger. Omdat ik auditief ingesteld ben, spreken beelden minder tot me dan tot een visueel georiënteerd mens. Bovendien is mijn Rider-Waite deck inmiddels versleten. De voorstellingen zijn vaag geworden en afgebladderd door jarenlang schudden. Serendipiteit is een duur woord en een groot goed. Het geschenk van een juiste vondst doen terwijl je eigenlijk naar iets anders zocht. Ik mocht dan toe zijn aan een nieuw orakel, het orakel moest ook toe zijn aan mij. Tijdens mijn interview met Antoine van Vrolijk Boeken en Films werd mijn blik steeds naar een felgekleurd pakketje getrokken. Nog voor de opname klaar was, wist ik, dit is het. Tweedehands, maar nog in de folie, lag daar The Queer Tarot van Ashley Molesso en Chas Needham. Dit deck blijkt een openbaring, een baken van inclusiviteit en queer euforie. De afgebeelde mensen zijn uiterst divers in sekse, genderexpressie, kleur, validiteit, leeftijd en lichaamstype. De liefde en zorg waarmee deze kaarten zijn gemaakt, raken me diep. Het stemt me, ondanks alle ellende in de wereld, hoopvol en oprecht vrolijk. Moedig voorwaarts.
Kom me fajeran, kom me fajeran, kom me fosse una bambola. Poi mi butti giù, poi mi butti giù, kom me fosse una bambola.
Stasera la mia vita.
What I want.
Ja, dat ken je natuurlijk wel, hè?
Dat willen we allemaal wel, toch?
Dat willen we ook, ja, maar...
Centjes, iets meer.
Het nummer, ja. Dat is natuurlijk overbekend.
Van de Beatles.
Beatles, niet van de Beatles, maar die hebben het wel gezongen.
Ja, John Lennon solo ook. In live versie, heel mooi.
Maar weet je ook wie deze zangeres was?
Dit was een zangeres?
Ja.
Nee, dat weet ik niet.
Oké. Okay. Nou, dit was Jackie Shane. En we gaan vandaag weer eens iemand aan de vergetelheid ontrukken. Want deze Jackie Shane was niet alleen een geweldige zangeres. Een soul- en rhythm and blues zangeres met zo'n typische gruizige zwarte stem. Hè, een beetje in de traditie van Etta James en Millie Jackson en Tina Turner natuurlijk ook heel duidelijk.
Androgyn ook een beetje.
Ja, want deze dame was ook een transgender pionier.
Aha.
En alleen daarom mogen we haar niet vergeten.
Oh, wat bijzonder.
Ja, heel bijzonder verhaal. Ze werd geboren in 1940 in Nashville, Tennessee. Als zoon toen nog van een 16-jarig ongetrouwd meisje. Dus ze werd opgevoed door haar tante en haar grootmoeder. En op heel jonge leeftijd was duidelijk dat zij vrouwelijke trekken had. Mm-hmm. En het mooie is nu dat die tante en die grootmoeder hadden daar geen enkel probleem mee. Die moedigden dat aan, die lieten haar hun jurken en schoenen dragen. Ze mocht naar hartelust experimenteren met make-up. Dus eigenlijk had ze een hele leuke jeugd.
Oh, wat fijn, ja.
Dat is mooi.
Ja.
En die grootmoeder, die was ook heel erg van de muziek. Die liep altijd te zingen als ze het huishouden deed. Dus dat nam Jackie over. En zoals dat dan gaat, dan begin je natuurlijk in een kerkkoor. En later raakte ze verzeild in het uitgaansleven van Nashville. We hebben lang geleden wel eens aandacht besteed aan LHBT'ers in de vroege jazz- en bluesmuziek.
Ja.
En dat was in de jaren 50 eigenlijk nog steeds zo, dat gediscrimineerde minderheidsgroepen elkaar een beetje opzochten. En er waren dus zwarte nachtclubs, waar een soort revue-achtige shows waren met veel muziek. Maar bijvoorbeeld ook jongleurs en goochelaars en komieken.
Variété.
Maar ook variété. Ja. Maar er waren ook altijd wel een paar drag queens bij. En nou ja, daar paste zij dan wat tussen. Ze was inmiddels ook bevriend geraakt met, daar is die weer, Little Richard.
Hmm.
Van wie ze heel veel geleerd heeft. Maar ja, het was voor haar dan misschien niet zo'n probleem om vrouw te zijn. Maar in dat vreselijk racistische, gesegregeerde zuiden van de Verenigde Staten was het wel heel moeilijk om een zwarte vrouw te zijn. En op een gegeven moment, toen was ze op een tournee met een gezelschap waar ze in zat, kwam ze in Canada terecht. En daar is ze toen gebleven. Ze heeft zich uiteindelijk gevestigd in Toronto. Daar was een kleine, maar wel heel levendige soul scene. En daar is ze heel bekend geworden. En daar heeft ze ook haar platen opgenomen. Heeft ze ook één hit gehad, het nummer Any Other Way. Dat gaan we straks aan het einde draaien.
Mm-hmm.
Maar ja, het treurige was toch eigenlijk wel dat juist doordat ze in Canada is gaan wonen, nooit echt een grote wereldster heeft kunnen worden. Want ja, niemand zit te wachten op rhythm and blues uit Canada. Daarvoor moet je toch in Amerika zijn. En eerlijk gezegd, ze maakt het zichzelf ook niet makkelijk hoor. Want ze had talent en dat talent werd ook wel herkend. Maar als ze dan uitgenodigd werd in de Verenigde Staten, ze werd een keer uitgenodigd om te komen optreden in de Ed Sullivan Show. Een van de meest populaire late night shows uit die tijd.
Ja.
Maar dat weigerde ze, want ze stonden erop dat ze als man zou optreden.
Oh, ja.
En dat verdomde ze, want dat was ze gewoon niet. American Bandstand, zeg maar, Amerikaanse top-op, ook heel populair. Maar dat was een gesegregeerd programma. Daar werden zwarte en witte artiesten en publiek werd gescheiden gehouden. Deze ook niet aan mee. En dat was eigenlijk heel zonde. Het was their loss, kun je zeggen, want ze was echt heel goed. Ik zal je even een stukje laten horen dat ze live zingt. Een heel bekend nummer van James Brown. Papa's Got a Brand New Bag. En dat doet ze echt fantastisch. Come here, sister. You know he ain't shy. He's doing the monkey, all the mashed potatoes. Jump back, Jack. See you later, alligator. Shake the thing like the boomerang. Nou, het zonnetje breekt door hier.
Goed,
hè?
Ze was echt goed.
Lekker. Dat ze transgender was, daar heeft ze overigens zelf nooit zoveel woorden aan vuil gemaakt. Ze werd vaak als drag queen geafficheerd. Ook wel eens dachten mensen dat ze lesbisch was en met een beetje mannelijke trekken. Een heel androgyn in haar verschijning en haar voorkomen. En ze wilde er eigenlijk nooit over praten. Ze was gewoon Jackie, ze was zichzelf.
Het was een non-issue.
Voor haarzelf wel. En het gekke is ook eigenlijk, als je bedenkt hoe op dit moment extreem rechts op de hele wereld geobsedeerd is door dat transgender vraagstuk. In die tijd, ja, veel mensen wisten waarschijnlijk niet eens dat het bestond, maar niemand was er zo mee bezig op een gekke manier. Nou, en toen, in 1971, was het ineens voorbij. Was ze ineens van het een op het andere moment verdwenen. In het niets opgegaan. Ja, helemaal is ermee gestopt. Nooit meer opgetreden. Niemand wist wat er gebeurd was. Er deden de meest woeste geruchten deden de ronde. Dat ze zou vermoord zijn door de maffia. Ze zou zelfmoord gepleegd hebben. Overdosis. Alles kwam voorbij.
Maar echt spoorloos dan?
Ja, maar de waarheid was gelukkig wat saaier. Die tante die haar had opgevoed, die heel belangrijk voor haar was, die woonde inmiddels in Los Angeles. Die was heel ziek geworden. En ze is naar Los Angeles gegaan om voor die tante te zorgen. En later terug naar Nashville om voor haar biologische moeder en stiefvader te zorgen, die ook niet zo gezond waren. En ze heeft gewoon een punt achter die carrière gezet. Ze wilde er niets meer mee te maken hebben. Ze heeft jarenlang, iedere keer als iemand haar belde voor een interview of een optreden, gooide ze de hoorn op de haak. Ze had een fluitje naast de telefoon liggen. En als mensen dan nog een keer terugbelden, dan blies ze keihard op dat fluitje. Nou ja, dan liet je het wel uit je hoofd verder. Ze is uiteindelijk overleden in 2019. Bijna 80 jaar oud, gewoon in de slaap. Maar gelukkig heeft ze kort voor haar dood nog wel ingezien dat haar verhaal belangrijk was en verteld moest worden. En ze heeft toen een keer een interview gegeven, het eerste interview in 50 jaar, waarin ze ook voor het eerst echt als transgender vrouw uit de kast kwam. En ze heeft toen ook meegewerkt aan het heruitgeven van haar muziek op een cd-box, een cd-set, die prompt een Grammy heeft gewonnen voor het beste historische album. Waar ze niet meer aan heeft meegewerkt, helaas, is een hele mooie documentaire die over haar leven is gemaakt. Geproduceerd mede door Elliot Page. Die is vorig jaar verschenen, die documentaire. Zeer de moeite waard. Ik heb me laten vertellen dat hij te zien is op Amazon Prime. Dus hij is ook wel online te vinden.
En zo heb je haar ook gevonden?
Nee, ik ben er echt op een hele andere manier bij toeval tegenaan gelopen. Nee. En als je die documentaire anders wil, dan moet je even wachten tot er een keer zo'n roze filmfestival komt of zo. Want het is geloof ik een internationaal bekroonde documentaire. Dus hij heeft prijzen gekregen. Een bijzonder verhaal. En ja, dan even luisteren naar die grote hit van haar, Any Other Way. Waarin ze letterlijk zingt, I'm gay and I don't want it any other way. Het is grappig genoeg ook het enige nummer waarin ze ook iets over haar eigen verhaal vertelt.
Nou, laten we dat vieren.
Ja. Dat lijkt me ook.
Dankjewel.
Here you come again. And you say that you're my friend. But I don't know why you're here. She wants to know how.
Dit was CultiCulti 149. Ik ben Robert Weijers en dank hierbij van harte Antoine van den Berg van Vrolijk.nu, Mika, Margreet Dolman, Freesound.org, Bert Boelaars, Madonna, Mark Hesslink, Jackie Shane en Lydia Till. Meer Culti Culti is te vinden op de site culticulti.nl, culti met de K van Krokus. Aldaar het complete audioarchief met zoekfuncties op gasten, Cultipedia tips en meer. Abonneren kan ook via de podcatcher naar keuze. Ik wens iedereen een voortvarend voorjaar.
Culti Culti, Culti Culti. Culti Culti, Culti Culti, Culti Culti, Culti Culti, Culti Culti, Culti Culti, Culti Culti.